Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan Dr. H. Vreekamp uit Epe. Voorafgaand aan deze dienst willen we samen gaan zingen uit Psalm 57, vers 1 en vers 5. De kerkraad wenst u en jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Gemeente, belijden wij het christelijk geloof. Zingen daarna de 117e psalm, de psalm waarin Israël ons oproept om de lofprijzing gaande te houden. In dit uur zijn wij verbonden met de kerk van Christus van alle eeuwen, van alle plaatsen geteld als in Israël ingelijfd. En zo belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Bidden wij samen dat de Heilige Geest de schrift voor ons wil openen en ons hart wil verlichten. Laat ons samen bidden. Gij verborgene, gij eeuwige God. Niemand van ons heeft u ooit gezien. Onze ogen vermogen niet door te dringen in die heilige ruimte waarin gij woont. U bidden wij dat gij zelf de sluier opzij schuift, dat gij zelf uit uw verborgenheid treedt in uw geest. Dat gij hier op uw aarde, vanavond hier in uw huis, de schriften voor ons wilt openen. Wij zouden zomaar kunnen menen dat wij dat zelf kunnen. Vertrouwd als we geraakt zijn met de woorden Gods. Vergeef ons als het te vertrouwd wordt, als we geen afstand bewaren en het alles vanzelfsprekend dreigt te worden. Zet ons stappen terug op die afstand van uw heiligheid, in de ervaring dat gij zelf en gij zelf alleen het zijt die uw eigen woord opent, door de kracht en door de liefde van uw geest, door kracht van mensen of door geweld, zal het niet geschieden, maar door uw geest. Heere, wilt u ons gebed horen, want wij roepen als mensen, hier op aarde, wij kijken om ons heen, wij graven in onszelf, wij zoeken het overal. Wij bidden u dat gij vanavond in uw heilige evangelie ons de vleeswording van het woord verkondigt als het groot, het laatste nieuws van onze dagen. Dat ons hart niet alleen geraakt, maar veranderd, vernieuwd wordt. Dat we werkelijk andere mensen zijn. Wij vragen u in vergeving. Want we zijn wel te dichtbij gekomen. We hebben de afstand tot u niet bewaard. En we hebben gekozen voor onze wegen waarvan we dachten dat ze wel goed zouden uitkomen. Vergeef ons. Leer ons uw weg. Want we verstaan er nog altijd niets van. Het grote mysterie van uw wegen en uw wijsheid. Daarom vragen we u ons te leren zoals een kind onderwezen wordt. Een kind met ogen die vragend staan. Een kind dat leeft van wat gegeven wordt. Ja, het kind in het uur van de doop, dat geen voeten heeft om te gaan, geen verstand om te begrijpen, geen handen om aan te nemen. Dat zo de lofprijzing aan uw naam alleen, gewekt door uw geest hier door de kerk gaat, in het orgelspel, het zingen, het spreken, het luisteren, het offeren, het bidden, dat het alles, alles doortrokken mag zijn van de hemel die de aarde zoekt. Zo bidden we u, in de naam van uw geliefd kind, uw heilig kind Jezus, van wie we horen zullen, in verwachting van uw heilige geest, zoals we nu roepen, uit de grond van ons hart. Kom, kom, heilige geest. Amen. Uit het boek Genesis en uit het evangelie naar Lucas is de lezing. Het begin, Genesis 1, de versen 1 tot en met 5. Horen we alsof het voor de eerste keer is, hoe het alles is begonnen. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Lucas 8, de versen 26 tot en met 39. Lucas 8, bij vers 26. En ze voeren voort naar het land der Gadarenen, hetwelk is tegenover Galilea. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad, die van over lange tijd met duivelen was bezeten geweest, en was met geen klederen gekleed, en bleef in geen huis, maar in de graven. En hij, Jezus ziende, en zeer roepende viel voor hem neder en zeide met een grote stem, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods, des Allerhoogsten, ik bid u dat ge me niet pijnigt. Want hij, Jezus, had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. Want hij had hem menige tijd bevangen gehad en hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn. En hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. En Jezus vroeg hem, zeggende, welk is uw naam? En hij zeide, Legio, want vele duivelen waren in hem gevaren. En zij, die duivelen, baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En al daar was een kudde van vele zwijnen, weidend op de berg. En ze baden hem dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. En hij liet het hun toe. En de duivelen, uitvarende van de mens, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde. En die ze weiden, ziende het geen geschied was, zijn gevlucht. En heengaande boodschapten het in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien het geen geschied was en kwamen tot Jezus en vonden de mens van wie de duivelen uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En ook die het gezien hadden verhaalden hun hoede bezeten en was verlost geworden. En de gehele menigte van het omliggende land de Gadarenen baarden hem dat hij van hen wegging, want ze waren met grote vrezen bevangen. En hij in het schip gegaan zijnde, keerde wederom. En de man van wie de duivelen uitgevaren waren, bad hem dat hij mocht bij hem zijn. Maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende, keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen uw God gedaan heeft. En hij ging door de gehele stad, verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En er staat geschreven, zalig is de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan zingen, gemeente, ter voorbereiding op de uitleg van dit evangelie en de verkondiging daarin, met de woorden van Psalm 124, dat grootste gebed van Israël. Alle vier versen van Psalm 124, dat Israël nu zeggen, blij van geest. En er is de inzameling van onze gaven voor de doelen, zoals aangekondigd.
Thank you.
Waar deze psalm eindigt, deze psalm van Israël, daar begint elke zondag onze kerkdienst. Als we deze woorden horen en meezingen over het volk Israël, de God van Israël, de psalm die uitloopt op onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, dan zijn het die woorden waarmee de christelijke eredienst mag worden begonnen. Dan zijn we meteen, gemeente, midden in het evangelie van deze avond. Want Jezus gaat vanuit het Joodse land naar de heidenen. Het is de enige keer bij Lucas dat Jezus over de grens gaat van Israël. Hij deed dat niet vaak. Tyrus en Sidon, hier over het meer van Galilea naar het oosten, het land der Gadarenen. Hij zegt immers, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dat het een heidens land is waar hij nu naartoe gaat, dat weten we zeker, omdat in de tekst een kudde varkens, een kudde zwijnen voorkomt. En die zul je jongens en meisjes in het Joodse land echt niet aantreffen. Onreine dieren als het zijn. En dan nog iets over die overtocht over het meer van Galilea. Daar schrijft Lucas een woord wat eigenlijk niet kan. Maar wat meteen midden in het evangelie zet. Want het evangelie is en gaat over iets wat voor ons niet kan. Anders is het geen evangelie. Lucas schrijft dat Jezus vaart over het meer van Galilea. En dat zien we voor ons. We zijn er misschien geweest, maar we zien het voor ons in gedachten. Een prachtige meer in het noorden. En dan schrijft Lucas het volgende. Jezus vaart over het meer van boven naar beneden. Zo staat het letterlijk. Van boven naar beneden. Zo, dat kan niet. Het is alsof het schip naar de kelder gaat. Naar de afgrond. En dat is precies de grondtoon van het evangelie dat nu volgt. Het gaat de hele tijd, ook in de preek, om die beweging van boven naar beneden. En dat begint dus meteen al wanneer Lucas vertelt over het schip dat aan de overkant vaart. Het vaart omlaag. Het is, zoals we straks beleden hebben, een nederdaling ter helle. Want dat is het. Wanneer we vervolgens horen en zien hoe Jezus in aanraking komt met een mens aan de overkant in het heidens land. Een mens. Geen naam horen we. Hij komt uit de stad, maar we weten niet welke. En die mens is bezeten. Wat is dat? Hij is bezet en hij is bezeten als mensenkind door de duivel, ja, door vele duivelen, door demonen. Kwelgeesten, praters van binnen, stemmen van binnen. Het is allemaal diezelfde kant op. Het zijn allemaal stemmen die de mens naar beneden trekken. Als dat kan, vanaf het vlak van de aarde, zo naar de afgrond. Dat is deze mens. Dat zien we ook aan de buitenkant, want een huis heeft hij niet. Kleren heeft hij niet. Hij woont in graven. Mevrouw en ik hebben dat ooit gezien, onvergetelijk, in Paramaribo, een begraafplaats. Mooie grafmonumenten met holle ruimtes erin. En daar probeerden zwervers voor de nacht onderdak te vinden om in het graf te slapen. En dan werden ze nog door de politie opgejaagd, want dat mocht niet. Hoe ver is het dan met de mens? Het is als een vogel gevangen in de klauwen van een kat. En de samenleving kan dat niet zomaar laten gaan, want deze mens is ook nog gevaarlijk. Hij moet dus opgesloten worden, moet geïsoleerd worden in een isoleercel, want het is een gevaar voor de samenleving. Hij is bezeten en op een gegeven moment slaat hij van zich af, gebruikt geweld en je moet hem dus opsluiten en de samenleving beschermen tegen zo'n mens. En de mensen praten over hem. Oh ja, die, ja. Nou ja, je weet wel, een naam is er niet. Agressief. Even is zij uit de keten en boeien waarin ze hem gebonden hadden los, zegt Lucas. Even zie je hem lopen onder die open hemel. Heeft die keten door de macht van de demonen in zich gebroken. Dan staat hij vrij onder de open hemel. Maar meteen komt daar de duivel, lezen we, en voert hem in de woestijnen. En wat denken we aan? Wat gaat er door ons heen? Jezus die verzocht wordt in de woestijn door de duivel. Hij gaat dus die weg. Maar is alleen met de duivel in die eenzaamheid, naakt, zonder een huis, zonder naam, zonder medemensen. Hoe ver gaat het met de mens? Dit is voor hem de hel op aarde. Dit is het evangelie. Zonder omwegen. Jezus ziet deze mens, oogcontact. Gaat niet links om hem heen en verontschuldigt zich. Gaat niet rechts om hem heen en zegt, ik heb even geen tijd, ik heb het te druk. Maakt geen afspraak, laten we dinsdagavond afspreken. Jezus staat oog in oog met deze mens. Dit is het evangelie en geen ander. Dit is dat de hemel naar de aarde komt en ons uit de diepten van de diepten omhoog trekt. Om ons weer mens te maken zoals God het bedoeld heeft. Maar dan gaat het weer anders dan wij denken. En dat zal de hele tijd zo zijn. Als u het evangelie kende, hoeft u niet naar de kerk. Maar we kennen het evangelie niet. En daarom gaan we elke week opnieuw. We houden het 6 dagen niet in onze handen vast. Het glipt ons door de vingers. En we schreeuwen als een hert naar het water om het weer te horen zoals nu. En het is dus anders dan wij zouden denken, want deze mens, je zou denken, zo lang in nood, zo lang gebonden, zo lang geketend, zo lang die binnenstemmen, zo lang die duivelse geesten die naar beneden trekken, dat u nu eindelijk op Jezus, help me, red me, verlos me. Wat horen we? Jezus, gij zoon van God van de Allerhoogste, pijnig mij niet. Pijnig mij niet, pijnig me niet nog meer. Blijkbaar horen we uit zijn woorden de vrees dat hij nog meer gepijnigd zal worden als Jezus nu op hem toekomt, dat die boze geesten in hem, die zien wat er gaat gebeuren. De duivel ziet het eerder dan wij mensen en siddert als God neerdaalt. Pijnig mij niet. We staan even stil met ons eigen leven. Dat is nou de paradox, de tegenstrijdigheid van ons mensen. Jarenlang hebben wij geroepen om bekering, om redding, om bevrijding, om verlossing. Het is niet te houden in dit leven met de boze geesten, de duivel, die je altijd maar weer omlaag trekt. En dan kom je medemensen tegen, die doen daar een schepje bovenop. We praten elkaar ook nog rustig de put in, zelfs in de kerk. Deze mens, wij, is zo vergroeid met de geesten uit de afgrond, dat hij gaat geloven dat dit voor altijd bij hem hoort. Wij kunnen zo vergroeid zijn met de duivelse machten en de boze geesten en met de zonde, dat we het ons niet meer laten afnemen. We willen geen afstand daarvoor doen, want dat zijn we zelf. We geloven dat we zo zijn en zo zal het ook altijd blijven en daar is eigenlijk niets aan te veranderen. Lucas schrijft dan ook, zo lange tijd al, zo lang al bezeten, dat hij niet meer anders kan geloven. Dit hoort bij me, dit ben ik en zo zal het altijd zijn. Wat gebeurt? Jezus vraagt, hoe is je naam? Hoe heet je? Dit is de vraag. Jezus vraagt naar onze naam. Hij heeft geen naam. Die is al lang kwijtgeraakt. De mensen hebben ook geen naam meer voor hem. Dat is die dorpsgek, je weet wel. Mijn naam. Hij zegt dan ook, ik draag niet een naam, ik heb niet één naam. Mijn naam, vraagt u naar mijn naam. Legio is het antwoord. En dat betekent letterlijk het Romeinse legioen, wat bestaat uit 4.000 à 6.000 soldaten. Hij zegt met andere woorden, in mij huist een leger van 4, te vergelijken met 4.000 of 6.000 soldaten, een heel legioen, en die hebben mijn naam in 4.000 tot 6.000 stukken uit elkaar gescheurd, alle kanten op, daar ligt een stukje van me, daar ligt een stukje van me, ik ben verscheurd, ik ben uiteengetrokken, versplinterd en verknipt. Ik heb geen naam meer. Die ben ik onderweg kwijtgeraakt. Jezus vraagt naar onze naam. Vanavond, nu, op dit moment. Er is geen ander moment dan het heden, zo we zijn stem horen. Hij vraagt naar onze naam, onze doopnaam. Want dat is onze naam hier in de kerk. Als je vraagt wat is je naam, dan antwoord je met je doopnaam. Onze vader en moeder hebben een naam voor ons bedacht bij de geboorte. Ja, dat hebben mensen bedacht. Je wordt vernoemd, je wordt niet vernoemd. Maar dat is allemaal van de mens uit. We hebben nog geen naam. Ik geef u het voorbeeld uit het evangelie. Er staat het heel scherp in Lucas 2. Wanneer klinkt de naam Jezus voor het eerst? Eerst het hele kerstevangelie. En we denken steeds, hij heet Jezus, want zo hebben we dat natuurlijk gehoord. Maar Lucas schrijft niet één keer de naam Jezus. Die schrijft hij voor het eerst op de 8e dag, wanneer het kindeke besneden wordt en de naam ontvangt, welke Jozef in de droom was geopenbaard, gezot zijn naam heten. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, zoals nu nog het Joodse jongetje op de 8e dag bij de besnijdenis de naam ontvangt, zoals wij in de doop de naam ontvangen, dan krijgen wij onze naam van Gods wegen. Dan wordt de keuze van de ouders van God uit bevestigd. En dan is voor altijd onze naam verbonden op aarde met de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En jongens en meisjes, wat betekent dat? Als je een naam hebt, dan kun je geroepen worden. En dan word je geroepen. Je wordt bij je naam geroepen. Kijk, een nummer in onze dagen ter vergelijking, Sophie-nummer of hoe het ook mag heten, de nummers in de oren van de koeien. Als ik mijn Sophie-nummer hoor, dan reageer ik niet. Als iemand zegt Hendrik, mijn doopnaam, hoor ik. God roept ons bij onze naam. Jezus vraagt, hoe is je naam? Antwoord, die ben ik onderweg kwijtgeraakt. In duizenden stukken uiteengebroken. En dan komt God in Christus en daalt verder af. En gebiedt de boze geesten om naar de afgrond te gaan. Van boven naar beneden. Dat is de beweging die de Heilige Schrift ontstekent over de duivel. Geef de duivel niet te veel eer. Geef hem niet meer eer dan in de Schrift ons is geopenbaard als volgt. De Satan, oorspronkelijk een engel van het licht, een engel rond Gods troon, een gevallen engel. Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Vallen. Uit de hemel, op de aarde. Daar gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zo'n mens, bezet en bezeten, in de woestijn, in alle eenzaamheid. Geen naam meer. Geen huis meer, alleen een graf, alleen een graf, alleen een graf. Maar het is niet het laatste waarop de Satan neervalt op aarde. Wij lezen de Schrift uit tot en met het boek Openbaring. Doorlezen tot in het boek Openbaring, want dat mag niet verzegeld worden, staat erbij in het boek. En dan krijgen we te zien in een van die grote visioenen dat Johannes op Patmos ziet hoe de Satan die op aarde rondgaat nog een verdieping lager valt. Hoe hij van de aarde neerstort in de afgrond, in de poel van het vuur, in de diepste diepten. En dat hoort erbij. Satan, de boze geesten, nedergedaald ter helle. Omdat Jezus Christus nedergedaald is ter helle. Gemeente, Wij ervaren wanneer boze krachten ons bespringen, wanneer stemmen in ons klinken die ons naar beneden trekken. Wij ervaren altijd dat het krachten uit de diepte zijn. Terwijl God ons op het vlak van de aarde heeft geschapen, op het gelaat van de aarde, worden we naar beneden getrokken. En dan zul je ook nog treffen dat de mensen tegen je zeggen, ach ja, zo is het leven nou eenmaal, dan moeten we maar nemen zoals het is. En we praten elkaar nog dieper de put in. Wee ons. Wanneer we als gedoopte christenen, zo onze medemens, nog dieper de put inspreken. We hebben een andere roeping. Nog een keer in de geschiedenis. Deze mens is zo verweven met de boze geesten dat hij geen afstand wil doen. Niet wil loslaten de band met de bezetter. Hij kan het ook niet meer. En daarom horen we ook nog de roep. Wat is er tussen u en mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste? Kijk, daar wordt de ontdekking doorgevoerd tot op de bodem. Als er op aankomt, dan zeggen we, Jezus is heilig en rein, hij is uit de hemel. Ik ben uit de aarde, ik ben onrein en ik ben verbonden met de afgrond. Dat is een afstand, die moet zo blijven. Dan mag je Jezus eigenlijk niet eens in betrekken, heilig als hij is. Dat is ten diepste de omkering van het evangelie. Het evangelie is God daalt neer, zoekt zijn schepping, zoekt de diepte, haalt zijn mensenkind van de bodem van de hel, om hem weer op het vlak van de mens als beeld van God te zetten. Maar deze mens roept het voor ons uit ter ontdekking. Wat is er tussen u en mij? Laten we het zo houden. U bent heilig, wij zijn onheilig. En zo kunnen we ook in de kerk de scheiding trekken tussen groepen van mensen. De een is in orde. We zien ons graag zoals vanavond, zondags gekleed. En dat is ook zo. Maar het evangelie laat ons de onderkant van ons bestaan zien. De krochten en de afgronden van ons leven. Het wordt binnenste buiten gekeerd wat er in ons is. Wat we niemand willen vertellen. Wat we niemand willen laten weten. Het evangelie keert in de barmhartigheid en de liefde Gods binnenste buiten. Wat is er tussen u en mij? Antwoord. Ik roep u bij uw naam. Ik haal u uit de afgrond omhoog en ik stuur die geesten naar de afgrond. En die geesten hebben dat door. Die schreeuwen dus nog een keer in die man. Ze vragen, mogen we dan in een kudde varkens varen? Onreine dieren, waarbij de verloren zoon tenslotte neerzit en opstaande naar zijn vader gaande. En dan varen die geesten in de kudde zwijnen. Ze storten van de steilte in het meer van Galilea. En dan versmoren ze, zegt Lucas, versmoren. Dat werkwoord heeft Lucas eerder gebruikt in de gelijkenis van het zaad. Het zaad in de akker, een deel valt in vruchtbare aarde, een deel valt op de weg. Een deel valt tussen doornen en distels. En daar verstikt het, daar versmoort het. Kan het niet tot volle wasdom komen. En dan is de zee stil. Dat meer van Galilea, onder die waterspiegel. Maar daar mag je niet naar kijken. Als God onze zonde werpt in een zee van eeuwig vergeten, mogen wij er niet naar graven. Wij mogen dat verleden niet opbreken. God laat het meer van Galilea in de kalmte zien en daaronder heeft hij de duivelen gesmoord. En dan zien we de man. Dan mogen we zien de man, de medemens, de mens die we zelf zijn, zittend op die smalle strook strand, gekleed en wel, wel bij zijn verstand, aan de voeten van Jezus. Jezus, vertel me meer. Ik wil meer uit uw mond horen. Ik hang aan de lippen van God als ik u hoor. Woorden van leven. En dan komen de reacties. Onze reacties. Het zijn er drie. En het zijn tegelijk ook de drie momenten van toepassing. Het eerste is de vrees. Het tweede is de angst. En het derde is de vreze Gods. We gaan het horen. We gaan het horen met onze ziel, want ons leven hangt ervan af. Ons leven hangt er vanaf. De eerste reactie, dat is begrijpelijk, dat zijn de eigenaren van die kudde varkens. Want die zitten nu zonder bron van inkomsten. Ze hebben geen kudde meer. En hoe moet het nou verder? Nou, wat ze het als eerste doen, dat zouden we ook doen. Naar huis rennen, naar het stad en het dorp en het vertellen. En zeggen, moet je nou eens horen wat er gebeurd is. Kom mee, kom kijken, dan kun je het zelf zien. Je kent die man wel, je weet wel, die altijd zo schreeuwde. Moet je nou eens komen kijken. En dan komen er veel mensen mee. Zo gaat dat in Nijkerk. En dan gaan de mensen mee naar die plek waar het gebeurd is. Heel veel mensen op het strand. En dan zien ze daar een mens zitten. Ze herkennen hem wel, maar het is een nieuwe mens. Het is zo anders. Op dat strand, aan de ene kant de zee, waarvan we hoorden de aarde woest en leeg en duister is over de afgrond. De zee waar wij niet kunnen leven en wonen. Aan de andere kant het land. Op de derde dag maakte God scheiding tussen water en land. En die smalle strook strand herinnert ons eraan. Vandaar dat het strand ons ook altijd zo trekt. Omdat we aan de ene kant de afgrond van de zee zien. En aan de andere kant weten, hier is een veilige plek waar we kunnen wonen. En daar zien ze die man zitten. Onder die open hemel. Op het strand, grond onder de voeten. En die varkensvoeters die vertellen. En die andere mensen die ze meebrengen, die zien. En dan loopt het op het woord bevreesd uit in de tekst. Dit is zo ontzagwekkend, dat je niet weet wat je hier nou van moet denken en wat je hiermee aan moet. En dan ligt het leven open naar twee kanten. Het kan kantelen naar de afgrond. Of het kantelt naar die open hemel waaruit Jezus verschenen is om de woorden Gods te verkondigen in eigen persoon. En zo komen we bij de tweede reactie, gemeente, die is verschrikkelijk. Die is ontzagwekkend. We mogen God wel bidden en zijn geest dat hij ons vasthoudt als we dit horen wat erna volgt. Maar ook daarvoor komen we in de kerk. Waar zullen we het anders horen? Waar zullen we nou horen dat ons leven werkelijk wordt opengelegd tot op de bodem? We hebben altijd wel een schuilhoekje van ons hart, wat we helemaal voor onszelf houden. Wat we niet los willen laten. We zijn ermee vergroeid, het hoort bij ons. Het is ons karakter, het is onze afkomst, wat niet al. Tweede reactie. En dat gaat over de mensen van het land van de Gadarenen. Over het hele volk, om zo te zeggen. En weer is het anders dan wij zouden denken. Wij zouden kunnen denken dat die mensen daar zeggen die het wonder gezien hebben en gehoord hebben. Jezus, blijf bij ons. Het loopt tegen de avond, de nacht valt. Help ons, bevrijd ons. Genees meer die zo gebonden zijn in de boeien van de boze. Maar wat zeggen ze? Alsjeblieft, wilt u weggaan? Wilt u teruggaan naar het land waar u vandaan komt, naar het Joodse land? Lucas schrijft, vrees bevangt hen. Hoort u, bevangt hen. Daar heb je het woord weer, wat zo even van die bezeten mens werd gezegd. Hij was bevangen door boze geest. Hij kon zich niet losrukken eruit. En nu is het dit volk wat bevangen is door vrees en angst. Ze zijn bang. De heidenen zijn bang voor de God van Israël. De heidenen willen hier het liefst het houden zoals het was en altijd geweest is. En niet dat die God van Israël in Jezus binnenkomt en zulke grote daden verricht. Want je hebt geen houvast meer. Waar moet het naartoe? Waar loopt het op uit? En ze doen de deur op slot. Ontzaglijk woord. Als erop aankomt, houdt een volk liever de band met de afgrond aan dan zich te laten losmaken door woorden van de blauwe luchten om te zingen de hemel tegemoet. Jezus overschrijdt de grens van Israël, daalt af in de diepten van het heidendom, reinigt de mensenkind en het volk daar stuurt hem terug. Liever niet deze woorden van de God van hemel en aarde, de God van Israël. En dan zien we voor onze ogen, en het is met geen pen te beschrijven, Jezus stapt in het schip. De boot wordt afgestoten en daar gaat hij. Terug, weg. en die verdwijnt als een stip in de verte. En het strand ligt leeg en verlaten. Jezus was hier, maar hij is er nu niet meer. We hebben hem zelf weggestuurd. Bevreesd als we zijn. De heiden is bang en handelt daarnaar. Grote ontdekking, want zo is het ook ons. Vergaan en zo vergaat het ook ons in de samenleving van vandaag. Wij herinneren ons nu voor Gods aangezicht hoe ooit wij in Nijkerk een omgeving door Jezus zijn bezocht voor de eerste keer. Vanuit de geest van Pinksteren die het Joodse land over de grenzen gaat, hier bij ons in Europa komt in de loop van de 8e eeuw. Willy Brort en de andere zendelingen. En een bezeten heidenkind in ons midden geneest. Hoe is de reactie? De reactie is: Jezus, ga liever terug naar waar je vandaan komt. Wij redden het zelf wel. Dat is wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog daarvoor. Toen iemand begon te roepen: weg met de Joden God en met de Joden Bijbel. En omdat we de God van Israël zelf niet kunnen pakken, om zo te zeggen, grijpen we zijn volk dat naar hem genoemd is. En 6 miljoen werden vermoord, waarvan 1,5 miljoen nog een kind was. En als we nu spreken over de kerken die leeglopen. Dat doen we. We constateren gewoon alsof het een economische wet is. Wat doen we? Wat zeggen we? Dit is het heidendom in hart en nieren. De dingen hebben me lopen en zo gaat het nu eenmaal. Ik kan het nu maar in 1 zin zeggen. En dat is te kort, ik weet het. De kerken lopen leeg omdat de Joodse huizen in Nijkerk leeg zijn gebleven na de oorlog. De grondwet van onze kerk, de kerkorde, zegt dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. Dat wat het Joodse volk overkomt niet aan de kerk voorbij gaat, integendeel. Maar heidenen sturen de Joodse Jezus terug en maken er dus noods een heidense Jezus van. En alles blijft ongeveer bij het oude. Ja, dit gaat diep. Dit gaat tot op de bodem. Dit is de ziel van die heidense mens die niet gered wil worden. Die niet verlost wil worden. We zeggen van wel, maar het is niet zo. Wij willen de oude blijven. We willen onszelf blijven. En we gebruiken de kerk en misbruiken de kerk daarvoor. Als we straks Psalm 124 zongen, en misschien zegt u, daar heb je meer. Maar het is uit het heilige evangelie. Het is niet een persoonlijke mening of overtuiging. Als Psalm 124 in de grote kerk hier zojuist is gezongen, dan weten we allen dat dit de psalm is die aan Israël allereerst is toevertrouwd en nog altijd is toevertrouwd. Want nooit hebben wij gehoord dat God op zijn belofte is teruggekeerd. En daarom vanavond het zwaard van het evangelie dat doorgaat tot in alle diepte. Een heel volk stuurt Jezus terug omdat het zich ergert aan de God van Israël. Die ergernis die zit zo diep, lieve gemeente, dat we er zo mee vergroeid zijn geraakt al zo lange tijd, dat we echt geloven dat het bij ons hoort. En dat het altijd zo zal zijn, tot op het moment. Wat is je naam? En dat brengt ons, Godzijdank, bij de laatste reactie. Want hier hoeft het niet mee te eindigen. Het evangelie en de laatste reactie van de voorheen bezetenen. Hij vraagt hoe anders om bij Jezus te mogen blijven. Stel je voor, wat hij zojuist heeft meegemaakt van dat leven van de nacht, van die diepte, van die verschrikkelijke gebondenheid. Overgezet op het strand waar het hemels licht straalt in Jezus Christus, Gods Zoon. Dat is de vleeswording van het woord. Oh, dat is een mysterie waar we nooit echt achter zullen komen. We aanbidden het, we bezingen het. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ogen zien ons aan, handen raken ons aan, een stem spreekt ons toe. God niet ver weg boven de wolken, maar God daar, zo bij die heiden, een oogcontact. Dat is het evangelie. Recht op die verloren mens af, zonder enige andere voorwaarden, zonder een omtrekkende beweging. De vleeswording van het woord. Geen wonder dat die man vraagt, mag ik bij u blijven? Ik wil u volgen, mag ik in het schip met u mee naar het Joodse land om achter u aan te gaan en nog veel meer van God te horen? En dan weer het antwoord, zo anders. Jezus zegt nee, jij gaat niet met mij mee. Mag hij Jezus niet volgen? Nee, niet letterlijk. Hij mag niet mee terug naar het Joodse land. Jezus zegt, jij gaat wat anders doen. Jij gaat naar huis. Huis? Ik heb geen huis. Je hebt wel een huis. Ieder mensenkind is geboren uit liefde tussen de man en vrouw, vader en moeder. Je hebt die geborgenheid gekend als kind. Ga terug naar je huis en vertel, getuig op de straten, in de huizen, op de verjaardagen en waar dan ook, welke grote dingen, kijk, dat is het, welke grote dingen God aan je gedaan heeft. De grote daden Gods uitroepen. Dat is de eredienst. De grote daden Gods verkondigen. En deze man doet hij dat? Ja en nee. Hij doet het. Maar hij doet het zo als we lezen bij Lucas. Als Jezus zegt, ga heen de grote daden van God verkondigen. Dan lezen we dat hij heen gaat naar huis en verkondigt de grote daden die Jezus hem gedaan heeft. Ziet u, horen we. God laat zijn aangezicht in Jezus zien. Zoek God niet daarbuiten. Zoek God niet overal en nergens. Dit is de vleeswording van het woord. Dat grote aanbiddelijke mysterie. Dat God mens is geworden. Onder ons heeft gewoond. Zo nabij, zo dichtbij. Om ons uit die diepte letterlijk omhoog te trekken. Is hij nedergedaald ter helle. Een enkel woord nog over dat nedergedaald ter helle. In de geloofsbelijdenis die we straks beleden hebben, zit een volgorde. Bedoel ik dit mee. We belijden Jezus is geboren uit de maagd Maria, dat is het begin van zijn leven op aarde. Hij heeft geleden, de ganse tijd van zijn leven op aarde. Is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Is gestorven, is begraven. En dan denk je, nu komt de opstanding. Nee, na het begraven volgt nedergedaald ter helle. Na de begrafenis is Jezus nedergedaald in de hel. En dat is zo'n groot mysterie dat zelfs Luther en Calvijn daar verschillende uitleg hebben gegeven. In de Heidelbergse catechismus, u weet het, daar is het dat Calvijn het betrekt op de helse angsten en pijn aan het kruis. Maar Luther, die neemt het meer letterlijk en die zegt, er komt na de begrafenis. Het is die oude traditie die in de kerk ook altijd geleefd heeft. Dat Jezus is nedergedaald. De poorten van de hel heeft verbroken. De duivel vanuit de kracht van zijn opstanden al reeds verslagen heeft. En de gevangenen bevrijd heeft. Zoals deze bezeten mens omhoog getrokken heeft en met zich meegenomen heeft. Dat is dus, om zo te zeggen, veel letterlijker nog, heel concreet, maar ook onbekend wel in de kerk. Maar dit is wat met name Luther op grond van brieven in het Nieuwe Testament aan uitleg geeft. En als we dat horen, ja, dan wordt de vraag opnieuw, hoe diep kan een mens zinken? Zo diep. Nooit zo diep, wat u ook hebt meegemaakt in uw leven. En jij. En er kan zoveel zijn dat we er niet over kunnen praten. Dat niemand het weet. Dat we geen raad weten. Altijd, altijd, altijd hebben de voetstappen van Jezus dieper gestaan dan één van ons gezonken is. Dat is de verkondiging hier. Deze man gaat naar huis. Ga de grote daden Gods verkondigen die Jezus hem gedaan heeft. Jezus die vraagt naar onze naam. Anno 2010, waarin wij veel van deze bezeten herkennen, in de zin van dat ook ons hart en onze naam in duizend stukken soms gebroken ligt. Internet, sms'jes, e-mail. Elke dag wordt je hart overvoerd met informatie en wordt je hart in duizend stukken gebroken. Het is als een legpuzzel. Je mist een stuk, je krijgt ze niet met de goede volgorde. Wat is je naam? Wat is je ziel? Wat is de kern van je wezen? De dichter van Psalm 86. Mijn hart ligt gebroken in duizend stukken. Aan het eind van een drukke dag, ik kan het niet meer heel krijgen. Ik ga heel onrustig slapen. En dan bidt hij. Verenig mijn hart, voeg het samen, maak het weer heel, o God, tot de vreze van uw naam. En dat is de vreze Gods die hier in deze voormalig bezetene als licht van de hemel doorbreekt. Jezus heeft zijn hart geheeld, zijn ziel samengevoegd, zijn lichaam weer bij elkaar gebracht. De mens vernieuwd, zoals God de mens bedoeld heeft. En nu wil ik nog iets zeggen tegen de kinderen in de kerk, jongens en meisjes. Het gaat vanavond over de hemel boven ons en over iets wat heel diep beneden ons is. Grote mensen hebben daar heel veel over meegemaakt. Soms zie je ze zingen en jubelen en juichen, zijn ze blij. Maar soms zie je dat ze heel verdrietig kijken. Dan hebben ze veel verdriet in hun leven, dat kun je gewoon zien. En als kind voel je dat meteen aan, maar dan word je zelf ook een beetje verdrietig van. En als je papa en mama blij zijn, word je zelf ook blij van. Weet je, jullie kennen het verhaal van de schepping. In 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt. En tenslotte was het de mens als laatste. Ik ga even met jullie naar de 5e dag van de schepping. Wat gebeurde er toen? Toen schiep God de vogels en de vis, meer niet. Nog geen andere dieren, geen paarden en zo. En ook de mensen niet. Alleen maar de vogels en de vissen. De vogels boven ons die 's morgens vroeg zingen. Het loflied aan God hun schepper. Boven ons. En die vissen, je weet wel, niet alleen in de vijver. Maar in de oceaan. Daar zien we tegenwoordig de mooiste beelden van, die kleuren van die tropische vissen, dan denk je, waar is dat allemaal voor? Wie ziet dat? En dan denk je als mens, God heeft eerst een hele dag voor die vogels en vissen afgezonderd. Zodat als wij mensen op aarde mogen verschijnen met de andere dieren, hoog boven ons, zo hoog als we kunnen gaan, de vogels zijn die het loflied naar hun schepper omhoog zingen, maar ook zo diep beneden ons in die oceanen die prachtige vissen heeft geschapen, zodat God, om zo te zeggen, tegen ons zegt, jij kunt toch niet achterblijven. Hoe hoog je klimt, de vogels zijn je voorgegaan in het loflied. Hoe diep je zingt, de vissen zijn om je heen in een godslof. En weet je, waar ik soms ook dan nog denk, ik kijk thuis in mijn studeerkamer uit op de tuin, een vijver zie ik vissen, ik zie de vogels. En dan denk ik, jullie, vogels en vissen, hebben een hele dag voor jezelf alleen gehad. Die 5e scheppingsdag. Moet eens nagaan. Er waren geen andere dieren, waren geen mens. Een hele dag hebben de vogels en de vissen het rijk alleen gehad. Door hen laat God ons zeggen als wij verschijnen op de 6e dag. Mensenkind, je bent geschapen om als de vogels de lof ten hemel te zingen. En je bent geschapen om met de diepte van de diepten de lofprijzing gaande te houden. En dat is de Heer Jezus. Zo hoog boven ons en helemaal bij ons en diep beneden ons. Dat is het evangelie. En daar zit die man op het strand. De duivelen ziet hij nooit meer terug. Jezus wil hij volgen en hij volgt Jezus door naar huis te gaan en de grote daden van God te verkondigen. Dat is de zondag. Dat is de eredienst. Dat is de eerste dag van de week. Want de komende week niet door zonder de eredienst. Zonder dit begin. Hier de eredienst in de kerk van Nijkerk. Zoveel eeuwen. In alle generaties. Op onze beurt. In onze tijd. Mengt zich onze stem in dat grote koor. Zoals tenslotte. Die ene vrouw. Die het misschien wel op zijn allerdiepst gezien heeft. Haar naam Maria Magdalena. Uit haar heeft Jezus 7 duivelen uitgeworpen. In onze tekst komt het woord voor duivel ook precies 7 keer voor. Dat wil zeggen de volheid, meer kan niet aan duivel. En Jezus werpt de duivelen uit. En dan loopt ze op de ochtend van Pasen in de tuin. De specerijen, om zo te zeggen, nog binnen handbereik om een dode Jezus te zalven. En dan hoort ze een stem. Maria. En ze keert zich om. Rabuni, houd mij niet vast. Trek mij niet terug in de oude wereld. Ik ga heen om plaats te bereiden. Ik vaar op tot mijn vader. Ik maak plaats voor die nieuwe aarde onder die nieuwe hemel. Dit, gemeente, het heilig evangelie van de God van hemel en aarde, die het verlorene zoekt en vindt. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. Uit het Onze Vader, de berijming, het gebed des Heren, achter de psalmen zingen wij het 8e en het 9e vers. Laat ons samen danken en ook voor en met elkaar bidden. Allereerst Heere, wij danken u voor deze spijs, voor dit hemelse brood. En dat gij ons het leven gunt. U hebt het door uw geest ons aan het hart gelegd. En nu bidden we u dat het niet onder onze voeten vertrapt ligt, dit brood, maar dat we eten mogen dankbaar als een kind, met ogen groot van dankbaarheid, dat we leven mogen van wat gegeven wordt. Wil zo uw lof door de gemeente doen gaan en hoog doen opstijgen, tot in alle hoogten en vanuit alle diepten. Voor uw volk Israël bidden we u, gedenk uw verbond in onze dagen. Nooit hebben wij vernomen dat gij daar een eind aan hebt gemaakt. Integendeel, uw trouw. Gij hebt gezworen bij uw eigen heiligheid dat u aan David niet ligt. Nu, in onze dagen, gedenk uw verbond met uw volk en gedenk de volken van de wereld. Wees met al uw mensen, kinderen, dat uw kerk mag zijn als de bruid van Christus die straalt van liefde, die de grote daden van God verkondigt in Nijkerken, overal op het rond van de aarde. Ga ons zo voor in uw vrede, de dagen die we voor ons zien, uw dagen, de dagen van de schepping, vanuit de eerste dag toen gij het licht geroepen hebt bij name. Hoor ons bidden vanuit de diepten van ons leven die gij kent, omdat gij ons doorgrondt. Hoor ons bidden vanuit de vreugde vanwege de kinderen en zoveel om ons heen, dat we dat nooit gering achten, nooit vanzelfsprekend vinden, maar het altijd een loflied doet wellen in ons hart. Doe zo alles boven onszelf uitgaan. Doe zo de beweging van beneden naar boven, door uw geest blijven in ons midden nu en altijd, tot lof en glorie aan uw heilige naam die nooit genoeg geprezen, nooit genoeg volprezen is. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. U zij de lof en de glorie, de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 56. Ons slotlied is Psalm 56, het vijfde en het zesde vers.
Thank you.
Gemeente, gaan we zo van hier in vrede. En dragen we onderweg samen met allen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Amen.